ist in den Namen des Herrn, die de Hemel en de Aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere, in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we zingen uit Psalm 118, 13 en 14. Gezegend zij de grote koning die tot ons komt in 's Heere naam. Wij zegenen u uit 's Heere woning, wij zegenen u al te samen. De Heer is God, door wie we aanschouwen het vrolijk licht naar bang gevaar. Bind offerdieren dan met touwen tot aan de hoornen van het altaar. Gij zijt mijn God, u zal ik loven. Verhogen uw majesteit, mijn God niet schaadt. U roemt te boven, u prijs ik tot in eeuwigheid. Laat ieders hier de goedheid loven. Want goed is de oppermajesteit, zijn goedheid gaat het al te boven. Zijn goedheid duurt in eeuwigheid. 13 en 14 van Psalm 118. Daarna lezen wij uit het laatste boek van de Bijbel, het boek de Openbaring aan Johannes, en daarvan het vijfde hoofdstuk, Openbaring 5.
En ik zag in de rechterhand desgene die op de troon zat een boek, geschreven van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met een grote stem: wie is waardig het boek te openen en zijn zegelen open te breken? En niemand in de hemel, noch op de aarde, noch onder de aarde, kon het boek openen, noch hetzelfde inzien. En ik weende zeer, dat niemand waardig gevonden was om het boek te openen en te lezen, noch hetzelfde in te zien. En een van de ouderlingen zeide tot mij: wee niet, zie, de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen open te breken. En ik zag en zie, in het midden van de troon en van de 4 dieren en in het midden van de ouderlingen, een lam, staande als geslacht, hebbende 7 hoornen en 7 ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen. En het kwam en heeft het boek genomen uit de rechterhand desgene die op de troon zat. En als gij het boek genomen had, vielen de 4 dieren en de 24 ouderlingen voor het lam neder, hebben de elk zitters en gouden violen, zijn de volle reukwerk, welke zijn de gebeden der heiligen. En zij zongen een nieuw lied, zeggende: gij zijt waardig het boek te nemen en zijn zegelen te openen, want gij zijt geslacht en hebt ons goden gekocht met uw bloed uit alle geslacht en taal en volk en natie. En gij hebt ons onze God gemaakt tot koningen en priesters, en wij zullen als koningen heersen op de aarde. En ik zag en hoorde een stem veler engelen rondom de troon en de dieren en de ouderlingen, en hun getal was 10.000 maal 10.000 en 1.000 maal 1.000. Zeggende met een grote stem: het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen de kracht en rijkdom en wijsheid en sterkte en eer en heerlijkheid en dankzegging. En alle schepselen dat in de hemel is en op de aarde en onder de aarde en die in de zee zijn en alles wat in dezelfde is, hoorde ik zeggen: hem die op de troon zit en het lam, zij de dankzegging en de eer en de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. En de 4 dieren zeiden amen, en de 24 houdelingen vielen neder en aanbaden degene die leeft in alle eeuwigheid.
Voordat wij nu samen de Heer om zijn genade bidden, zingen wij uit Psalm 123 het eerste vers: ik heb tot u, die in de hemel zit, mijn ogen op en bid. Gelijk een knecht ziet op de hand zijns Heer om noodruf te begeren, en het oog der maagd is op haar vrouw geslagen om hulp of gunst te vragen, zo slaan wij het oog op onze Heer tot Hij ook ons benadert zij. 123 vers 1, voordat wij samen bidden. Thank you. Laten wij samen bidden. Heere, onze God, voor u knielen wij neder, u aanbidden wij. Onze ogen zijn op u geslagen, van u is onze verwachting. Gij zijt onze herder, en wij zijn de schapen uwer weiden. Gij hebt grazige weiden, waar onze ziel voedsel vindt, waar ons dorstig hart zich verzadigt van frisse waterstromen. O God, open het voor onze ziel en geef ons die innerlijke behoefte, zoals een hert schreeuwt naar de waterstromen, zo schreeuwt mijn ziel tot u, o God. Dan is de verwachting, want daartoe zijt u in de wereld gekomen, om zondaren zalig te maken. Daar hebt ge alles voor gegeven wat u had, uw leven afgelegd, de hitte van Gods gramschap doorstaan, nedergedaald in de hel als de grootste zondaar, terwijl u geen zonde gekend nog gedaan had, als borg, als herder voor uw schapen. Maar ge zijt opgestaan, verheerlijkt Emmanuel, om de vruchten van uw bitter lijden te mogen oogsten, en uw bruid te zoeken die ge van eeuwigheid verkoren had, en die ge in de tijd toebrengt om met u aan te zitten aan de ronde tafel van de bruiloft des lams. En nu mogen wij nog leven in die tijd dat we nog toegebracht worden tot die kudde van die opperste herder, dat er nog zondaren uit de duisternis getrokken worden door uw liefde en genade tot het wonderlijke licht van uw goddelijke ontferming, bedeeld met een gerechtigheid die wij niet verdiend hebben, maar die uit genade schenkt zomaar om niet, om de verdiensten van uw Heer Jezus Christus, die wat een gave mogen ontvangen, waarover we ons tot in alle eeuwigheid toe zullen verblijden. Waarom was het op mij gemunt? Heere, laat ook de boodschap van uw heil door mogen dringen in de harten van zoveel ook onder ons, die nog vreemdeling zijn van uw genade, die de trouw van de herder niet ervaren in hun leven en niet geloven dat ge geen lust hebt in hun dood, die op allerlei manieren ver van u de wereld te zoeken. En ge hebt ervan gezegd, die zal vergaan. O Heere, leer ons toch acht geven op uw roepstem. Open toch ons hart, Heere, opdat we afleggen de oude mens die van deze wereld is en zoekt de dingen die maar tijdelijk zijn, om te gaan begeren het goed dat nimmer meer vergaat, dat u bereid hebt voor alle die u aanroepen. Want gij zult een armen en een kleine genadig zijn en goed te geven die schreien en wenen, die met u vriendelijk en zoet. Zo heb u al sinds uw koninkrijk gebouwd, Heer, om ze te roepen die verloren zijn en te zoeken die van u weggedreven zijn. Ook hier zijn de heren die hongeren en dorsten naar die gerechtigheid, de armen van geest, de verslagenen van hart, die u ook vanmorgen iets hebben aan te bieden waarop u wedervergelding zou doen, maar die tot u komen met zonde en ongerechtigheid, evenwel smekende, gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. Heren, wil u zelf onze zonde wegnemen en de wonden schoon was en genezen met de balsem die uit Gilead is, uw goddelijke liefde en onweerstandelijke genade, opdat we getroost naar huis mogen gaan en zeggen, dat dit weet ik vast, God zal me nooit begeven, niets maakt mijn ziel vervaard. Laat u zelf ook vanmorgen zien in de prediking van uw woord als de trooster van de treurigen en als de herder van verloren, omdat we komen zullen met smekingen, met geween, aanbiddende aan uw voeten. Geef ook onze kinderen, onze jongens en onze meisjes iets in hun hart te ervaren van die trekkende liefde van Jezus Christus, opdat ze toch niet achter zouden blijven. Dat ze in hun jonge jaren zouden gedenken aan hun schepper en tot verstand zouden komen. Om de goede weg te kiezen. Wel een smalle weg, maar toch een goede weg. Een goede weg, een rechte weg. Waarop u zelf, Heer Jezus, de leidsman wil zijn, ook tot de kinderen. Zoals u het betoonde toen u nog bij ons op de aarde was. U hebt ze rondom u vergaderd en u hebt gezegd, laat ze tot mij komen, die kindertjes. Want daar zulken is het koninkrijk der hemelen. O, dat ook onze jonge mensen, onze kinderen het mogen geloven dat u ze roept, Heere. Dat ze het voorrecht mogen genieten, het teken van uw verbond te hebben ontvangen. En als zodanig onder uw opzicht geplaatst zijn, te mogen behoren bij uw zichtbare kerk, tot de gemeente aan wie gij het evangelie toe betrouwt, de weg gebaand om zalig te worden. O, laat ze u zoeken, opdat de kerk gebouwd wordt, Heere, opdat uw koninkrijk mag komen met kracht, ook hier onder ons. Wil gij ons niet verlaten? Begeef ons niet. Laat ook het geruis uw voetstappen vernomen voor uw aanwezigheid, opdat we acht zouden geven op het woord wat van u tot ons gesproken wordt. Laat uw genade bij ons zijn, ook over degenen die thuis moesten blijven. Ziekte en ouderdom kwelt hun leven. Wees ze genadig, Heer, en bezoek ze ook daar. Opdat ze tot dat heil mogen komen, of verder daarop geleid en ingeleid worden. Dat uw trouw nooit vergaat. Laat al uw dienstknechten van uw heil mogen leven. Van uw genadige tegenwoordigheid mogen proeven. Ook hij die vanmorgen voor uw aangezicht staan mag, deze laatste zondag, dat hij als herder deze kudde zal dienen. Trouwe God, bedienen met de overvloed van uw goddelijke genade, omdat de boodschap nog zou mogen worden thuisgebracht door uw Heilige Geest. Dat de bedroefde getroost werden, de ellendige ondersteund, dat we samen mogen weten, maar de herder die blijft. En die zal ons leiden tot aan, tot in en tot over de dood. Die zal ons nooit begeven, die zal bij ons blijven naar zijn beloftenissen. Door goed en kwaad geduld, door voor- en tegenspoed. Hij zal ons leiden naar zijn raad. En daarna zult gij ons in uw heerlijkheid opnemen. Dan zal de kudde één zijn. Dan zullen we het lam zien staande als geslacht. En we zullen eeuwig aanbidden hem die ons kocht, niet met vergankelijke dingen goud of zilver, maar met zijn dierbaar bloed. Heere, denk aan uw kerk tot aan de einde van de aarde. Wees al uw knechten nabij die ook vanmorgen zich opgemaakt hebben om de boodschap van uw genade te mogen brengen aan de harten van een wederhorig troost, opdat ze altijd bij u zouden mogen wonen. Laat zo uw vriendelijk aangezicht met ons zijn, want daarin is toch het leven. Vertroost u alle eenzame rouwdragende. Gij weet, Heere, wat ze boven en waar ze zijn. Wil ze niet begeven en niet verlaten. Ge zijt een vriendelijk ontfermer, die u in het aangezicht blikt, die gelooft het. Deze God, dat is onze God. Hij zal ons geleiden tot aan de dood toe. Heere, dat geloven we, omdat u de Almachtige en de Getrouwe zijt. Jezus Christus, onze zaligmaker. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 145. Uw heerschappij verduurt zelfs de eeuwigheid. Uw koninkrijk is eindeloos uitgebreid. Gij ondersteunt hem die voor het onheil zwicht. Die nederstort wordt door u opgericht. Het ziet al op u, blijft alles op u wachten. Gij sterft door spijs, de rechte tijd en krachten. Gij ontsluit uw hand, ontfermend en weldadig, opdat uw gunst al wat leeft, verzadigt. De Heer is recht in al zijn weg en werk, zijn goedheid kent in het gansel al geen perk. Hij is nabij de ziel die tot hem zucht, hij troost het haar dat schreien tot hem vlucht. Dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. Hij geeft de wens van alle die hem vrezen. Hun bede heeft hij nimmer afgewezen. 145 vers 5 en 6. Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen prediken, vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte, Openbaring 5, daarvan het zesde vers. Openbaring 5, vers 6. En ik zag en ziet in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen een lam, staande als geslacht, hebben de zeven hoorn en zeven ogen, dewelke zijn de zeven geesten Gods. die uitgezonden zijn in alle landen. Deze tekst spreekt ons van het verheerlijkte Lam Gods. Twee gedachten die we nader willen ontvouwen. In zijn verzoenende liefde en in zijn aanbiddelijke kracht. Dus deze tekst spreekt ons van het verheerlijkte Lam Gods. Ten eerste in zijn verzoenende liefde en ten tweede in zijn aanbiddelijke kracht. Jezus Christus heeft zich tot in de dood willen vernederen. En daarin heeft hij betaling gedaan. Volmaakt. Voor al degene die door hem tot God gaan. Uit het verleden en in het heden en voor de toekomst. En daartoe moest hij alleen, en hij kon het alleen. En we hebben er weken bij stilgestaan voor het paasfeest. Betaald. Volmaakt betaald. Zich vernederen tot in de dood. Ja, tot in de dood des kruises. En daar heeft hij het verdiend. Maar nu moeten we ook een koning hebben die ons hart kan overwinnen, om dat te geloven. Dus eenvoudig gezegd, dat wat Christus daar verdiend heeft, dat moet u nou bij ons thuis brengen, in ons hart. Omdat we zelfs niet in staat zijn en niet gewillig zijn om dat grote goed wat hij verworven heeft, vrede met God, betaling voor onze zonden, te kunnen aanvaarden. Daarvoor hebben we een krachtige held nodig. Sterker dan dat we zelf zijn. En machtiger als dat de boze is, de duivel. Daartoe hebben we de Zoon van God nodig. Wel nu, daar is hij voor. Hij is uit het graf opgestaan. Vreselijk. Dat niet te geloven. Je weet, we hoorden niet zoveel meer van, maar vroeger is een grote strijd gestreden, ook binnen de kerk, en daarvoor op de kerk. De zogenaamde vrijzinnigheid, die nog wel oor heeft voor een Jezus die je na moet volgen, de minste moet zijn, lief moet zijn voor je naaste, zo goed mogelijk moet leven, maar die daarop dan ook hopen de hemel te zullen binnengaan. Omdat ze zeggen, goed, wij hebben verstand genoeg om verschil te weten tussen goed en kwaad. Als wij het goede kiezen, dan zal God ons zeker in genade opnemen. En dat goede, dat betekent dan hetgene dat ze zelf met inspanning van eigen krachten proberen goed te maken. Ze zeggen wel ja, ziende op Jezus. Zo nederig als hij, zo vriendelijk als hij, zo behulpzaam als hij, zo liefelijk als hij. Zo moeten we leven. En dan komen we vast en zeker in de hemel. Maar stel voor dat we het nou zouden kunnen. We kunnen het niet, maar stel voor dat we het nu zouden kunnen. Wat moet er dan met onze gemaakte schuld? Is God dan niet rechtvaardig? Zegt God, nou goed, daar zal ik dan maar niet meer aan denken. Als je van nou af vriendelijk bent voor de mens en goed voor God. En je komt trouw naar de kerk en je leest de Bijbel en je doet het zo goed mogelijk. Dan zal God wel vergeten wat je allemaal verkeerd gedaan hebt. Kan je toch niet geloven, hè? Voor zo'n God zou je toch geen enkel respect hebben. Stel voor dat je een paar jaar in de hemel was. Ik spreek dan maar op menselijke wijze. Dan zou diezelfde God wel kunnen veranderen. En zeggen, nou is het genoeg, hoor. Nou stuur ik je naar de hel of nou stuur ik je naar de aarde terug. Wat heb je aan een God die niet trouw is? Zou je daar je ziel op vastpinnen? Zal je daar je liefde aan geven? Nee. Maar onze God. De God van de waarheid. De God die door velen miskend wordt. Ook binnen de kerken. Die God is niet alleen een God. Die Jezus als een voorbeeld naar de aarde zond. Dat is die ook. Maar hij is oneindig veel meer. Hij is de betaler. De heiland. En daarvoor was een goed leven, een rechtvaardig leven, niet genoeg. Om dat te kunnen zijn, moest hij in onze plaats gaan staan. Hij moest naar de hel. Hij moest de eeuwige straf van onze zonde doordragen, ten einde toe dragen. En dat heeft hij gedaan. O, laten we daarop onze gedachten richten, ook in zonderheid in deze tekst. Die vernederde Christus, die is waarlijk opgestaan. En hij heeft de macht van de Vader ontvangen. Nu, ook in dit uur van ons samen zijn. Om als de overwinnaar in de strijd doden uit het graf op te roepen. Dode hoorders tot levende christenen te maken. Dode kinderen, jongens en meisjes, die hem zo menigmaal vergeten, voor wie de wereld zo'n pracht en zo'n praal heeft, tot andere gedachten te brengen, zodat ze gaan zeggen, ik moet Jezus hebben. Ik moet hem kennen. Want in hem is het leven. Hij kan de zonde in mijn hartje, ook van kinderen, overwinnen. Zodat ik in de toekomst geen lust meer zou hebben in het kwade. Maar het goede zou doen, vader en moeder gehoorzaam zijn. De Heere vragen om alles wat ik nodig heb, kindertjes. Dan hoort de Heere je stem. Want Jezus is de almachtige God. Hij is niet dood. Hij leeft. Hij staat boven in de hemel. Aan de rechterhand van zijn vader. Daar is hij met zijn vader gezeten in zijn troon. En dat moeten we niet vergeten. Dat moet altijd voor ogen staan. Dit hebben we absoluut te geloven. Wie alleen maar in die andere Jezus gelooft. Die arme Jezus. Die verlaten Jezus. Die gekruisigde Jezus. Die lieve man die zoveel doorgemaakt heeft om mensen te helpen. Dan blijven we met onze schuld voor God zitten. Dan kunnen we zo goed mogelijk proberen de ladder naar de hemel op te klimmen. Maar het zal een groot fiasco zijn als we straks voor de gesloten deur komen. Want onze armzalige goede werken zijn belangena niet voldoende om aan Gods gerechtigheid te voldoen. Echt niet, geloof er niet in. Hoop er niet op. Denk niet, maar ik ben de ergste niet. Ik zal wel zorgen dat die in de gevangenis komt. Ik zal zo goed mogelijk leven. Ik zal zoveel mogelijk naar de kerk komen. Het is best, het is allemaal best. Maar het is de grond van uw zaligheid. Het is de belediging van Jezus Christus. De miskenning van het Lam van God. Met al uw vroomheid komt ge niet bij het punt terecht. Maar God wil dat gekomen zijn. En waar wil God ons dan hebben? Hij wil ons hebben aan de voeten van de vernederde. Maar ook opgestane levensvorst. Die gezegd heeft en mij is gegeven. Alma in de hemel en op de aarde. Heer Jezus, dan buig ik me voor u neer. Dan wil ik van nu aan uw dienstknecht zijn. Genees me, uw dienst maak. Red mij, verlos mij van mijn zonde. Dan zal ik u nawandelen door uw kracht, waar dat u ook heen gaat. Zie je, dat is geloofsbelijdenis. Daar moeten we hier in het begin bij stilstaan. Dat hebben we absoluut nodig en absoluut te geloven. Hij is opgestaan om te redden. En deze tekst is daar een heerlijk getuigenis van. Aangrijpend is de troost voor de oude Johannes. De balling op Patmos. Die bij de laatste maaltijd aan Jezus' borst gelegen had. Die hem zo hartelijk lief had. Die hem beminde. De apostel der liefde. En nou, waar vinden we hem? We vinden hem op een oord van ballingschap. Heeft God zijn naam vergeten? Zal hij nooit meer van ontferming weten? Heeft hij zijn barmhartigheden door zijn toren toegesloten? Moet nou deze trouwe discipel van Jezus Christus, die zijn leven in de dienst des Heren besteed heeft, moet u nu eenzaam daar op een rotseiland, bij moordenaars en dieven en allerlei slecht geboefden, wat naar dat eiland verzonden werd, als een strafinrichting waar ze nooit meer afkwamen, daar ze stierven. Moet hij nou tussen zulke gespuis zijn leven laten? Ik zeg het nog eens, heeft dan God vergeten om genadig te zijn? Nee, geliefde, dat heeft God aan Johannes betoond. Al gaat de weg ook door de zee, door diepe wateren. Maar de Heere zegt, Johannes, ik ben met u. En daar waar geen mens het verwacht zou hebben, daar is de hemel open gegaan. En daar heeft Johannes Jezus gezien. Zijn Jezus, zijn opgestane zaligmaker. En dat niet alleen, maar hij heeft ook heerlijke perspectieven gezien. Vergezichten. Hoe dat precies gegaan is. En hoe dat voor Johannes geopenbaard is. Ach, wat zullen we ervan zeggen? We kunnen er alleen maar dat van zeggen wat er van in de Bijbel staat. Maar hij heeft het gezien. In de rechterhand, zo begint ons hoofdstuk. In de rechterhand van degene die op de troon zat. God, God de Vader. Een boek geschreven, van binnen en van buiten, verzegeld met 7 zegelen. En ik zag een sterke engel uitroepende met grote stem, wie is waardig dit boek van de toekomst, dit boek waar de raadselen Gods in staan, waar de oplossing gegeven wordt voor de toekomende, wie zal dat boek openen met een grote stem, wie is waardig, wie kan de zegels van dat boek openbreken en lezen wat erin geschreven staat. Niemand in de hemel, nog op de aarde, nog onder de aarde, dus de gestorvenen, kon een boek openen, nog hetzelfde inzien. Ze mochten er niet in kijken. En dan zegt Johannes, ik weende zeer. Hoe moet het nou verder? Is dan het koninkrijk van God ten einde? Heeft dan toch de duivel overwonnen? Is Rome, het ongeloof, weer op de troon? Heeft de keizer het dan toch overwonnen? Toch? Is Christus dan toch in de dood gebleven? Heeft hij die macht weer? Ik weende zeer. Want niemand werd waardig gevonden om het boek te openen en te lezen. Om nog om hetzelfde in te zien. Niemand kon de wereld redden. En Gods genade openbaren. Ik weende zeer. En een van de ouderlingen zeide tot mij. Ween niet. Ween niet. Zie de leeuw, die uit de stam van Juda is, de wortel Davids, heeft overwonnen om het boek te openen en zijn 7 zegelen op te breken. Dat was de troost. Daar is er toch een die macht en recht heeft om de teugels van het Godsbewind in handen te nemen en om de wereld te leiden als een loon op zijn arbeid. Zal u geven. De heidenen tot uw erfdeel. En de einde der aarde. Tot uw bezitting. Dat heeft God zijn zoon beloofd. Voordat hij naar de aarde kwam. Om te lijden en te sterven. En dan komt onze tekst. Johannes die wenende uitziet naar een verlosser. En ik zag. Denk eens in die ellende. Daar op Patmos. Verstoken van zijn volk, van zijn gemeente, van zijn broeders en zusters. Verlaten van God, zoals het scheen. God, zoals het scheen. Hij was niet verlaten. God heeft grote doelen met hem. Maar hij dacht het maar, want hij was toch door de vijand daarheen gestuurd. In dat oor der ballingen. In het midden van de troon. En van de 4 dieren. En in het midden van de ouderlingen. Een lam. Staande als geslacht. Aangrijpend is de troost voor deze balling. Deze man die gedoemd scheen te zijn om te sterven in dat hele gevangenhuis. Want anders was dat rotseiland niet, was 1 groot gevangenhuis. Alsof God met hem gebroken had. Alsof de Heer zijn werk had toegesloten. En daar die uitgebannene, daar komt de zaligmaker zelf. Nooit heeft een mens heerlijker gemeenschap met Christus beoefend dan deze Johannes. Daar heeft God zichzelf aan hem geopenbaard. en betoont dat zijn werk nog niet ten einde was. Hij mag schrijven wat wij hebben in het laatste deel van de Bijbel. De heerlijke openbaring van de toekomst van de Zoon des Mensen, totdat hij wederkomt op de wolken des hemels. Dat voorrecht heeft God aan deze balling gegeven. Nee. Nee, nooit zal God zijn volk vergeten. Want hoe donker ooit Gods weg mocht wezen, hij ziet een gunst op die hem vrezen. Hij zag het boek. En een stem, ween niet, zo hoorde hij, ween niet. En wat ziet hij dan? Dan ziet hij, sta nog even in het vijfde vers, dan ziet hij een leeuw. Zie de leeuw, zo zegt een van die ouderlingen, zie de leeuw. Een leeuw, de koning van de wilde dieren. Een leeuw, kan hem dat vertroosten? De leeuw uit de stam van Juda, de wortel van David, die overwonnen heeft. En ik zag, en nu komt onze tekst. En ik zag en zie, in het midden van de troon en van de vier dieren en in het midden van de ouderlingen, een lam. Een lam is toch een leeuw en een leeuw is toch een lam. Hebben ze het nou verkeerd? Nee, waarachtig niet. Gelukkig niet. Hij is de leeuw. De leeuw die de duivel heeft overwonnen. Die zeggen kon, ik heb macht over hemel en aarde. De leeuw uit Juda's stam. En zo zal hij zich ook straks openbaren. Wanneer we hem zullen zien komende op de wolken des hemels. Dan zal hij voor aller ogen zijn de leeuw uit Juda's stam. En toch hij toont zich aan Johannes. Ik zag een lam. Grotere tegenstelling is het dus niet, hè. Voor zo'n verscheurend dier met van die benauwende kaken en vreselijke klauwen. En een verschrikkelijke kracht. En daartegenover een lam. Eigenlijk staat er in de grondtekst nog een verkleinwoord bij. Wij zouden zeggen een lammetje. Nou, is er liefelijk dier in de wereld dan een lammetje? Het kleinste kind kan hem in zijn armen nemen en vertroetelen. Hij bijt niet, hij steekt niet met zijn horens, want die heeft hij nog niet. Jezus Christus de leeuw. In het midden van de ouderlingen, een lam. Er is geen grotere tegenstelling. Dat is er ook niet. Er is geen grotere tegenstelling tussen Christus in Bethlehem stal en de man die 30 jaar de aarde doorwandeld heeft. 33 jaar. En hem die komt op de wolken des hemels. Het is niet in te denken wat het verschil is tussen het lam Gods die de aarde doorwandelde, bij wie de kindertjes kwamen. En hij zei tegen de discipelen, kom, laat ze komen. Verhindert ze niet. Want daar zulk is het koninkrijk der hemel. De kindertjes waren niet bang van hem. Ze kwamen, ze hielden bij de hand. Ze stonden rondom hem. Zo vriendelijk was hij. Een lam. En zo heeft hij zich geopenbaard aan Israël. Hij heeft niet op de straten geschreeuwd. Maar hij is ingegaan de huizen der ellendigen. En hij heeft de armen van geest bij elkaar geroepen. Wie het maar horen wil. Niet in de grote gebouwen van Jeruzalem. Maar daar aan de oevers van de Galileese zee. Of daar in de achterbuurten van de steden. Of soms in de woestijn. En daar heeft hij zich geopenbaard als het lam. Wie wil die nemen. En komen. En nemen het water des levens. Om niet leren van mij. Dat ik zachtmoedig ben. En nederig van hart. En gij zult rust vinden voor uw ziel. Ik ben het die in Gods gericht zal staan. Ik zal u van uw zonde genezen. Zodat God op u niet meer toonen. En nooit meer op u schelden zal. Kom tot mij. En uw ziel zal leven. Geliefden. Dat is geen zwakheid van Christus. Want hij is waarachtig de eeuwige God. Dat heeft hij ook betoond. Hij heeft de doden uit het graf laten verrijzen. Hij heeft de blinden de ogen gegeven. Hij heeft de melaatsen gereinigd. Hij heeft wonderen op wonderen verricht. En toch in dat alles was hij het lam. In het werk der verzoening is hij het lam. Het kind, het hulpeloos kind in Bethlehem staat. Door Johannes de Doper aangewezen als zie het lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Aan de paasdis als het geslachte lam zijn eigen lichaam verbroken als hij het brood breekt en het zijn discipelen geeft. Dit is mijn lichaam. Ik leg het voor u af. Ik ben het lam van God. De ongelovige Thomas die toch ongelovige was. Overtuigd door zijn kleed op te richten. En te zeggen, kom maar Thomas. Steek je hand maar in de wond van mijn zij. Ik ben het echt. Geloof toch dat ik het ben. Zie toch de wonden van mijn vernedering in mijn lichaam. Ja. Zo ging hij met zijn discipelen om. Zo ging hij met Petrus om. Die bitterlijk weende vanwege zijn verloochening. Zo ging hij ook met deze Johannes om. Die aan het einde van zijn leven oud geworden zijn. Verstoten scheen. Van zijn lieve gemeente afgezonderd. Op een rotseiland in de eenzaamheid. Om daar te sterven, vergeten, straks door de roofvogels te worden weggescheurd. Als een dood lichaam daar ergens zou achterblijven op de rots. Nee, Johannes. Ik leef. Gisteren en heden ben ik dezelfde. En tot in der eeuwigheid. Deze God, dat is onze God. Hij verlaat niet wat zijn hand begon. En dat mag Johannes aan ons boodschap. Hij mag het ook nu aan ons komen vertellen. Dat Jezus leeft. En dat hij nog steeds een lam is. Niet eeuwig. Nee, nee. Zolang als er genadetijd voor ons is, is hij een lam. Maar hij is ook een leeuw. En onthoud het goed. Als u hem niet leert kennen als een lam. Die te benaderen is. Aan wie je ziel kwijt kan. Bij wie je met al je zonden en zorgen kan neerbuigen. Om je zijn hand te geven als een leidsman. Als je hem niet benodigt tot de verzoening van je zonde. Tot de redder van je verloren leven. Ontmoeten zal je hem. Maar niet als een lam. Dan zal je aan de andere zijde van de dood hem ontmoeten als een leeuw. Die zal brullen. Die in zijn grote kracht het vonnis over je vellen zal. En daar heb ik geen woorden voor. Om dat te beschrijven. De Bijbel is er sober in, maar nogthans vreselijk dringend. En de rook van hun pijniging gaat op. Tot in alle eeuwigheid. Een verscheurend dier. De rechtvaardige rechter van hemel en aarde. Om ons te oordelen. Naar zijn goddelijke recht. Geliefde, laten we de rekening opmaken. Nu. Hoe denkt u hem te ontmoeten. Als dit de laatste uren is. Als dit de laatste dag. Het laatste jaar van uw leven zal zijn. Heb u hem lief gekregen als het lam? Nee, Jezus vraagt niet om medelijden. Dat hebben we pas nog gehoord, ween niet. Ween niet over mij, maar ween over uzelf, dochters van Jeruzalem. Want als ze dit doen aan het groene hout, wat zal dan aan het dorre geschieden? Dat zijn geen tranen. Die hem eren, dat zijn tranen van zelfbeklag, van medelijden met uzelf, dat vraagt God niet. Maar hij vraagt een verbroken hart, omdat hij in uw plaats wilde sterven. Omdat hij uw verloren zaak wilde redden. Opdat gij komende tot hem, verzoening van al uw zonden zou vinden. En zou zeggen, mijn God, dan zal ik u eeuwig loven, omdat gij het hebt gedaan. Heb u ook deze betrekking op deze Jezus? Heb u hem zo als het stemmeloos lam in de armen van uw ziel gesloten? Want zoals een kind een lammetje durft dragen, zo durft ook een kind in het geloof tot het Lam Gods te gaan. Om al zijn zonden en ongerechtigheden hem te vertellen. En om nederig zijn schuld te belijden. Maar ook gelovig te mogen hopen op hem die in de wereld gekomen is. Om het verlorene te zoeken. Nogmaals en met nadruk. Kent u het Lam? Het Lam Gods dat de zonde der wereld bij mij. Kom tot mij vermoeid en belast. Ik raad u dat ge van mij komt. Goud komend uit het vuur. Nieuwe kleden om de schande van uw naaktheid te bedekken. Dat is de blijde boodschap. Dat is het evangelie dat ik u op deze laatste zondag dat ik bij u ben. En God geven door de kracht van zijn geest mogen brengen. Daar is een weg tot God. Daar is verlossing voor de grootste der zondaar. Hij heeft die weg gebouwd. Hij is die weg. En door het geloof in hem. Door het komen tot hem. Door het zoeken van hem. Door het honger en het dorsten naar hem. Door het verlangen naar hem met onze ganse ziel. In het verlaten van alles. Wat buiten hem is, krijgen we deel aan hem. Heeft hij het zelf niet gezegd? Zalig zijn ze die hongeren en die dorsten naar die gerechtigheid. Zalig zijn de armen van geest. Die zeggen, oh God, maar ik heb niks om mee te brengen. Wat moet ik doen om zalig te worden? Ik ben niets dan een oude verloren zondaar. Of misschien een jonge zondaar. Of een zondares die tot hiertoe mijn leven verknoeid heeft in de dingen van de wereld. En die op u geen acht geslagen heeft. Die geen begeerlijkheid zag in uw wonden, in uw striemen. U met doornen gekroond hoofd, die mijn zonde niet zag, in het lam geslacht, voor de zonde der wereld. Maar o God, nu zie ik het. Het was enkel liefde, het was goddelijke ontferming. Ik geloof het, Heer, u hebt geen lust in de dood des zondaars. Maar daarin heb je lust dat de zondaar zich tot u bekeert en leven zal. En zo zult ge vinden komende met smekingen, met geween. Dan zult ge vinden die ontzaglijke God. Die zult ge vinden als een lam. Die u in uw armen mag nemen. Die u koesteren mag in uw gedachten. Op wie uw liefde mag uitstorten. Echt, Heer Jezus. Echt, ook voor mijn zoon. Betaald, gekropen in het zemen is God. Gestriemd door de vijand, door mijn zon. Terwijl ik op uw doornen kroon sloeg, heb je niet staan. En de nagelen in uw handen en uw voeten dreef. Uw geboden veracht en uw liefde vertrapt. En het woord uw genade verworpen heb om een eigen weg te kunnen gaan. De weg geweten en hem niet bewandeld. Voor mij, Heer Jezus. Voor mij aan het kruis. Voor mij van God verlaten. Geliefde, dat is de zaligheid die hier op aarde begint. En zo is die nog. Zoals die toen was, zo is die nog. Hij is nog steeds het Lam van God. Ik zeg het met nadruk nu, in de welaangename tijd. Hij is het nog. Want dat is de hoogste betekenis van het Lam. Het offer, ik zei straks aan het begin. Vele mensen hebben al aan een voorbeeldige Jezus genoeg. Die zegt, nou, ik leef toch goed genoeg. Doe toch wat ik kan. En ik ben een gelovig mens, want ik kom in de kerk. Geloof ook in Jezus, hoor. Hij heeft ons de goede weg geleerd. Als wij hem nu maar navolgen, dan zullen we ook in de hemel komen. Nee, dan zal je niet in de hemel komen. Want dan heb je misschien wel gedacht te kennen. Maar je hebt hem in werkelijkheid niet gekend. En je hebt ook nooit jezelf gekend. Je hebt nooit jezelf gekend. Want als dat de weg was om zalig te worden, dan is God een onrechtvaardige God, dat hij zijn enig kind zo gestraft heeft, als we het zelf hadden kunnen goedmaken. Let er toch op. Dit hebben we nodig. Het slachtplan. Het slachtplan. Dat is de kern van onze bevrijding. Hij in mijn plaats. Hij in het gerichte Gods gestaan. Hij veroordeelt. O, al had ik zelf de vlammen van de hel gevoeld. Al was ik van hier naar Rome gekropen op mijn blote knie. Dan had ik nog geen enkele penning verdiend om op te wegen in de weegschaal van Gods recht om mijn schuld af te lossen. Maar één blik op Jezus en voor eeuwig is mijn schuld weggenomen. Eén geloofsopenbaring op hem. Jezus, mijn Jezus. En het vriendelijke oog des Vaders rust in welgevallen op u. Want daarin heeft de Vader een welbehagen dat je de Zoon gelooft. Want in hem is het eeuwige leven. En die in hem gelooft, voor die is de toorn van God voor eeuwig geblust. De vlammen van de hel teniet gedaan. Maar ook aan de andere zijde, de poort van het eeuwige leven geopend. Dat we hier op aarde reeds in beginsel mogen aanvaren. En ervaren, wanneer we in onze gebeden en smekingen toegang hebben tot God. Wanneer we geloven mogen, geloven mogen. Zo ziet Johannes hem, staan als geslacht. In het midden van de troon, let wel, staande. In het midden van de troon, in het midden van de troon, in het midden van de ouderling is een lam, staande als geslacht. Nu niet meer hangende aan het hout, nu niet meer kruipende in het Getsemaneshof, maar hij is opgestaan, hij leeft, hij is zelfstandig, niet meer gebonden aan handen en voeten. In het midden van de troon, in het midden van de troon. En van de vier dieren, ik wil daar niet breed over spreken, de vier dieren, de representanten van de schepping. De vier dieren, zoals ze ook uitgebeeld zijn in de ceremonie van het Oude Testament. De vier dieren. En daaromheen de 24 ouderlingen, staande als geslacht. De 24 ouderlingen, maar ook later van gesproken wordt in het boek der openbaringen, dat zijn de representanten, 12 van het Oude en 12 van het Nieuwe Testament. De hele kerk, de volmaakte kerk, rondom het lam in het middelpunt, staande als geslacht, hebben de 7 hoornen en 7 ogen. Hoornen, het boek der openbaringen, is de hoorn altijd het beeld van kracht. De hoornen van een eenhoorn, wordt er van gesproken. Een eenhoorn, u hebt hem misschien wel eens in de dierentuin gezien. Eenhoorn, dat grote reusachtige dier met die ene hoorn. Verschrikkelijk, ik heb hem eens in werkelijkheid gezien waar zo'n eenhoorn gevangen werd. De kracht is niet af te meten. Ze hadden hem gedreven met allerlei stalen hekken, zeker 100 zwarten eromheen met wat blanken die de leiding hadden. Om zo'n eenhoorn te vangen en hem in een, hoe noemen ze dat, zo'n diepligger te krijgen, zo'n grote vrachtwagen. En met ijzeren hekken daaromheen maakten ze het steeds nauwer. En het dier was wild en kon geen kant meer heen. En toen zetten die zijn hoorn, zijn verschrikkelijke hoorn, zetten die onder de achterkant van die oplegger. En hij rammelde hem net op en neer als een lucifer uit. Een ontzaglijke kracht, de kracht van een eenhoorn. Wel nu. Zo is onze Jezus Christus, hier staat hij, als hebbende 7 hoornen, dat is de grote kracht, de ondenkbare kracht die hij heeft, de almachtige kracht die hij van God heeft, om de boze te binden, maar ook om ons arme zondaar van de last van onze ongerechtigheid te verlossen. De kracht van een eenhoorn, waarmee die de Satan heeft aangevallen en vermorzeld en verbrijzeld, maar waarmee die ook de zonde uit ons leven als de almachtige God kan uitbannen. Zonde waar we niet tegen opgewassen zijn. Zonde waar we van zijn, oh God, verlos me. Ik heb het al 10 keer geprobeerd, ik kom er niet bovenuit. Ik weet dat ze uw naam onteren, dat ze mijn ziel verderven. Verlos me, oh God, door uw almachtige kracht, door die hoornen van die eenhoorn. En 7 ogen. Welke zijn de 7 geesten Gods? Het lam. 7 ogen. Alziend. Onze ondeugd. De zwarte bladzijde leest uit de geschiedenis van ons leven. maar ook ons geschrijken en ons ziet als we nederig te voet vallen. En als u met ons verloren leven geen raad meer weet, zeg, o God, help me, genees me, was me wel van mijn ongerechtigheid, vergeef mij mijn zonde. Dan heeft hij 7 ogen, hoor je, die heeft hij op de straat, om de onrechtvaardigheid te zoeken, om de zonde te ontdekken die we in het verborgen doen. Maar die 7 ogen, die heeft God als een lam, om het verloren te kennen, te ontdekken, te helpen, te halen uit die ruisende kuil waarin we onszelf brengen, uit dat modderig slijk. Welke zijn de 7 geesten Gods, die uitgezonden zijn in alle landen? Daar zijn wij ook onderwerpen van het werk van die Heilige Geest. Dan mogen we het ook weten, hier in de kerk in het bijzonder. Daar laat God ons zijn woord lezen, zijn woord horen. Daar maakt hij zichzelf bekend, nu nog wel, als het Lam Gods, het geslachte Godslam, wat medelijden met ons heeft in onze ellende, maar ook die de ellendige uit de druk verlost. U weet het, ik heb nooit alleen gesproken voor het volk dat de Heere vreest. Ik heb ook tot dat volk gesproken, maar ik heb ook menigmaal en soms meest gesproken voor degenen die nog buiten zijn. Voor onze jongens en meisjes, voor onze broeders en zusters, voor onze vaders en moeders, die de kroon der grijsheid al dragen en nog niet verlost zijn. Want de hongerige en de dorstige, de ellendige en de ondruftige, die hebben ook drinken nodig en eten nodig, maar die komen er wel. Maar nou die anderen, die nog buiten staan, die nog op de brede weg zijn, wel nu, hij is nog het lam, hij is nog het lam. Bekeer u dan, eer dat ge hem zien zult als de leeuw, want dat is die ook. Als ge niet buigt voor hem, als ge hem niet nederig te voet valt, als ge hem niet herkent als de verlosser, die nodig is, die ge nodig hebt, om verlost te worden, dan zult ge hem ook zien, door dat alziend oog. Maar dan zal de zonde u zo bitter zijn, en dan zal de ontdekking van hem zo verschrikkelijk zijn. En daarom roep ik u toe, op deze laatste zondag, ken hem toch. Hij heeft overwonnen staan. Om het boek te openen. En zijn 7 zegelen op te breken. Om zijn geest uit te zetten. Die ogen, de welke zijn de 7 geesten Gods. Die uitgezonden zijn in alle landen. De Heilige Geest. En die Heilige Geest die heeft maar 1 doel. Dat is om Jezus aan u voor te stellen. Zoals die naar de aarde gekomen is als het hulpeloos kind. Zoals die gestorven is als het vlekkeloos lam. En zoals die naar de hemel gevaren is als de overwinnaar in de strijd. Wat betekent hij voor u? Daarover nog een paar woorden nadat we samen gezongen hebben. Uit Psalm 72, het 10e vers. Dan zal na zoveel gunst bewijzen het gezegend heidendom, het geluk van deze koning prijzen, die Davids troon beklom. Geloofd zij God tot eeuwig wezen, verkleed met mogendheen, die er in Israël geprezen doet wonderen. Hij alleen, 72, het 10e vers.
18. Geliefden, dit is geschreven in tijd van bittere vervolging. De kerk van Christus werd door de Romeinse keizer niet gedood. Want de keizer van Rome was God. Hij wilde aangebeden worden door al zijn onderdanen. En nu was er zo'n lastig volk daar ergens in Palestina aan omstreken. Die hadden een andere koning, koning Jezus, de christenen, die hem dienden en in zijn naam samenkomen en hem lief hadden en hem wilde volgen. En toen kwam natuurlijk de botsing. Toen kwamen de vervolgingen op een verschrikkelijke wijze die de geschiedenisboeken nog eens raadpleegt. Die zal zien wat de christenen in de eerste eeuwen doormaakt op allerlei afschuwelijke wijze om het leven gebracht. Als je ooit nog eens in Rome komt, dan zie je nog de overblijfselen van het Colosseum. Dan sta je daar op de trappen vroeger met dominee Vergunst. Was ik daar eens een keer en dan beroert je hart. Dan zeg je, daar sta je op de trappen van dat gebouw en daar beneden. Precies hetzelfde, al is het dan gedeeltelijk vervallen, maar precies hetzelfde gebouw. Dan zie je daar beneden, dan zie je de ruimte waar de christenen lagen of zaten of stonden. En elkaar omhelsden, enerzijds in verlangen naar de verlossing, anderzijds in doodsangst. Om de wilde dieren die straks daaruit, die deuren die nog toegesloten zijn, maar straks geopend zullen worden losgelaten op de kudde van Jezus. En ze verscheurd zullen worden. O, wie zal bestaan als verdrukking en vervolging komt. Maar ze hebben het uitgehouden. En in die tijd was het ook dat apostelen, wat ervoor, maar ook daarna, Johannes, hij is, men zegt, de oudste van de apostelen geworden. Daar nog kennis van gekregen heeft. Hij heeft het nog gehoord met zijn eigen oren wat er gebeurd werd. En, gebeurde met de christenen. En hij heeft het zelf ondervonden. Al werd hij daar niet voor het leven geworpen. Maar hij heeft het ondervonden dat hij als een balling weg moest van zijn gemeente, van zijn familie. Uitgebannen. En daar heeft God betoond dat hij bij hem was. Nou, wij leven gelukkig niet in die tijd, maar wij leven ook in een tijd van ontbinding. Op een andere manier, wij worden niet vervolgd. Wij mogen hier rustig samenkomen, mogen in ons huis de Bijbel hebben. We mogen met onze kinderen vrijelijk daarover spreken, we hebben een school. We hebben allerlei middelen om van dat evangelie kennis te nemen. Maar daar is nu een andere verleiding, de verleiding van de rijkdom. En de verleiding van het zingenot. En de verleiding van het ijdele wereldse vermaak. De wetteloosheid die met rassen schreden ook ons land en ons volk teistert. En die wordt er niet door meegezogen. We vinden het steeds meer gewoon. Ik kan het elke dag in de kranten lezen. En wat wordt er niet aangeboden? In de pers, de radio, televisie, die ook onze huizen niet voorbij gaat, waar het grootste vuil binnengedragen wordt, hels venijn, duivels vuil gestrooid, en zeggen, ja, maar daar moet ik niks van hebben hoor. Oh, dacht je dat? Dacht je dat? We mogen dan niet de eerste gemeenten zijn waar lidmaten zijn. Heb ik het van de week niet in de krant gelezen? Een huwelijk sluiten van een paar homofielen. Ik geloof dat ik het gisteren of eergisteren nog gelezen heb. Is dat niet de werken des duivels doen? Is dat niet lijnrecht tegen het gebod van God ingaan? Is dat niet goedkeuren wat God afkeurt? Is dat anders dan heidendom? En zijn we daar immuun voor? Zal dat ons nooit raken? Nee, het gaat niet van de een op de andere dag. Maar de beginselen zijn er toch al. Ook al onder ons. Waar heb je vroeger nou ooit gehoord in de gereformeerde gemeente dat jongens en meisjes eerst eens een paar maanden gingen samenwonen? Soms een paar jaar. En dan eindelijk zei, ja hoor, als we geld genoeg hebben, dan zullen we wel eens om van denken om te trouwen. Is niet verschrikkelijk? Moet het ons hart niet bezwaren als ouders? Lijnrecht in strijd met het woord van God. Ik weet wel, vroeger was het ook niet allemaal vrolijkheid en vriendelijkheid en waarheid. Maar dan werd het nog in de donker gedaan. Dan werd het nog weggestoken. Niemand wilde het weten. En je wilde ook niet dat een ander het zou weten. Nu zeggen ze, nee hoor, maar zo doe ik het. Ze doen tegenwoordig toch allemaal. Is dat niet het begin van het rijk van Satan hier op aarde, wat al maar meer zal worden? Zullen er straks nog zijn, voordat Jezus komt, die zijn woord zullen bewaren? En die uit liefde, niet uit wetticisme, maar uit liefde tot hem, gebonden zullen zijn aan zijn getuigenis. Die zullen zeggen met Luther, hier sta ik, God help mij. Dan worden wij toegeroepen. Deze mensen zijn er ook toegeroepen. Ze zijn er toegeroepen en ze zijn staande gebleven. Hoe onmogelijk dat het ons ook lukt. Ze zijn staande gebleven. Ja, meer nog. Ze hebben de nauwste gemeenschap met Christus ervaren. Zoals Johannes hier op Patmos. Een balling, alles verloren, weggescheurd van zijn gemeente. Maar dicht bij de Heer. Is dat niet het kostelijke? Dat hij bij ons staat naarmate de strijd groter wordt. Want jongens en meisjes, je kan op God rekenen hoor. Zijn woord zal niet ten onder gaan. De duivel met zijn macht zal verdreven worden. Maar Gods woord bestaat op in eeuwigheid, zo Luther. En het zal geen duimbreed weg. Die God leeft nog. Vertrouw je aan hem toe. Zoek het bij hem. Laat zijn woord gezag hebben in je leven. Dat zal eeuwige vruchten dragen. Voor dit tijd, voor deze tijd, voor deze tijd. Maar straks, als de eeuwigheid komt, dan zal God schiften. Dan zult gij hem ontmoeten als een leeuw die van jongen beroofd is. En hij zal u verdelgen. En als je hem hier gevonden hebt als een lam, dan zal hij straks, ook straks, uw herder zijn, die u leiden zal aan de frisse wateren van eeuwige rust, waar gij hem kennen zult als uw verlosser. Als uw zielenbruidegom, dan zult ge met hem zalig zijn. De moeite waard hoor. De moeite waard. Die rechter der ganse aarde, die zal uw redder zijn. Uw leidsman. Omdat hij voor u zich als een lam liet slachten. Gemeente, daar is geen ander evangelie. Als het kruis van Christus. Als het bloed van Golgotha uw ziel niet afscheidt van deze wereld en van de zonde, dan is er geen ander middel in hemel en op aarde om gered te worden. En daarom zeg ik u, en daarmee eindig ik, vlucht, vlucht naar het kruis, vlucht naar het Lam Gods, dat de zonde der wereld wegneemt, eer ge hem ontmoeten zult als een leeuw, en dan is er geen redding meer aan. Amen. Heere God, zou u het diep in ons hart willen brengen, dat we het bewaren zouden en dat we het zouden overleggen, dat we ons door laten zeggen, kan nog, er is nog een weg terug, Heere, ge zijt nog het lam, ge zijt nog te benaderen, die u nederig valt te voet, zal van u uw wegen leren. Heere, plant het in onze ziel in, want het zou zo erg zijn om u alleen maar te ontmoeten als de leeuw, verscheurend, strappend, verdelgend. Het is nu toch de tijd der genade, Heere. O troost, o de zoekende zielen, de armen van geest en de hongerige en de dorstige. Die een blik op u hebben mogen slaan, maar die zo weinig houvast hebben, omdat de zonden nog zo vele zijn, omdat onze ogen vaak zo wazig zijn om te zien, omdat we u zo weinig vertrouwen, omdat we u zo dikwijls vergeten en onze liefde zo zwak is. O God, sterk ons,
Geef ons meer en meer de kracht van uw Heilige Geest in onze ziel te mogen ervaren. Mag de wereld zien dat we overwinnaars zijn in de kracht van uw bloed. Opdat ze ook zouden komen en zich tot u bekeren. Hoor ons, barmhartige God. En wees u zelf de naprediker van uw eigen woord. Om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu samen uit Psalm 46. 46 zeg ik en daarvan het eerste vers. God is een toevlucht voor de zijnen. Een sterkte als zij door droefheid kwijnen. Ze werden steeds in hulp gewaar in zielsbenauwdheid. In gevaar. Die zal geen vrees ons doen bezwijken. Schoon de aarde uit haar plaats mocht wijken. Schoon het hoogst gebergd uit zijn steen verzet wierd in het hart der zee. Psalm 46 en daarvan het eerste vers. Geliefde, gaan u heen in vrede en ontvang de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.